Laren heeft een nieuw college van burgemeester en wethouder en een nieuwe burgemeester. En tegelijkertijd blijft het dorp voortdurend veranderen. En verandering roept vaak ook wel enthousiasme, maar ook weerstand op. En dat thema staat centraal in de ondergang van het dorp. En dan praten we over 1913 van Pieter Hendrik van Moerkerke. En het is een sleutelroman over veranderingen in Laren en de Larense schilderkolonie. Het boek laat zien hoe een dorp verandert en welke gevolgen dat heeft voor de gemeenschap. Het is van alle tijden, zou je bijna denken als je het zo zegt. Een onderwerp wat dus ook vandaag actueel is. We praten erover met onze Larense geschiedenisdocent Teun Koetsier. Welkom in de studio.
Goedemorgen.
En wat een verhaal, zou ik bijna zeggen. Laren is al een keer bijna ten onder gegaan.
Nou ja, dat is de titel van het boek. En ik moet je zeggen, ons nieuwe college werd geïnstalleerd. 3 nieuwe wethouders, Jan van Midden, Erik Koldenhoff, de VVD-wethouders. En Sander de Brito Rock als wethouder van Larens Behoud. En ook een nieuwe burgemeester. Mijn gedachten gingen toen naar dat boek van Moerkerke, De ondergang van het dorp, want dat gaat over verandering. En deze mannen zijn dus, het zijn helaas 4 mannen, deze mannen zijn dus verantwoordelijk voor het bestuur de komende tijd.
Ja.
Dat boek, De ondergang van het dorp. De eerste keer dat ik het boek las, had ik de indruk dat van Moerkerke de overgang die je aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw ziet, de tijd dat hij in Laren woonde, hij heeft een aantal jaren in Laren gewoond. Die overgang was enorm, maar ik had de indruk dat hij die als negatief waardeerde. Dat hij dus het verleden idealiseerde en het jammer vond dat dat middeleeuwse Larense dorp, dat vol simpele mensen, katholieke mensen, ten onder ging. Nou, ik heb het nu opnieuw gelezen, grotendeels. En ik moet zeggen, ik kijk er nu anders tegenaan. Hij ziet het niet echt als negatief. Hij heeft het als een mooie titel gekozen, De ondergang van het dorp. Maar je zou kunnen zeggen, Laren gaat natuurlijk voortdurend ten onder en wordt vervangen door een nieuw Laren. Elke dag gebeurt dat.
Oh.
En soms zijn de veranderingen wat groter dan de andere keer. Maar het gebeurt voortdurend. En dan zit je bij het bestuur. Het moet wel verstandig gebeuren.
Ja, maar niet alleen het bestuur bepaalt dat, toch? De inwoners hebben daar zelf veel invloed.
Er is heel veel invloed van buiten, de invloed van de technologie. Er is heel veel waar je geen invloed op hebt als BMW en burgemeester. Maar er zijn natuurlijk ook wel dingen waar je wel degelijk invloed op hebt. Maar daar ligt de link met het boek van Moerkerke. Maar dat is op zich een fascinerend boek. Het is een sleutelroman, dus je leest over mensen en locaties die namen hebben die je niet kent. En op een gegeven moment dan dringt tot je door dat hij het over Laren heeft. Dat de tijd waarin hij in Laren woonde, hij heeft een aantal jaren bij der kinderen les gehad. Hij wilde schilder worden, dat lukte niet, want zijn ogen waren niet goed genoeg. Maar hij maakte Laren dus een aantal jaren mee. En in die tijd was Veldhuizen burgemeester, Nieuwenhuis was pastoor, Jan Hamdorf die runde zijn hotel, de projectontwikkelaar.
Ik zei net 1913, is het die tijd waar we het over hebben?
Ja, we hebben het dan een paar jaar daarvoor. Hij schrijft daar later over. En dan, Anton Mauve die is dan al dood, maar zijn geest waant nog rond. En dan heb je ook professor Van Rees, de christen-anarchist en drankbestrijder en de oprichter van de humanitaire school. Die woonde ook in Laren in die tijd. Nou, al die mensen komen in de sleutelroman voor. Alleen ze heten anders. De burgemeester heette Vetkamp, de pastoor heet Hedel, de schilder heet Jacob de Grave. En de eigenaar van Hotel Boersink van oudsher Postpaard heet Dick Boersink.
Ah.
En dat is natuurlijk Hotel Hamdorf. Dat heette, voordat het Hotel Hamdorf werd, de Vergulde Postwagen. En Van Rees, die heet in het boek Dr. Sermans.
Ja, dus komt de stoomtrein er ook in voor, de Gooise Moordenaar?
Die komt er natuurlijk ook in voor, ja. Want dat had een enorme impact. En je maakt dus, dat is het aardige van een sleutelroman. De auteur heeft veel meer vrijheid dan de historicus die zich aan de feiten moet houden. De auteur van de sleutelroman kan zijn fantasie alle kanten op laten gaan binnen redelijke grenzen.
Nou ben jij best wel heel erg historicus ook, denk ik. Misschien niet helemaal officieel, maar in de praktijk wel. En hoe goed heeft hij zich aan die historie gehouden? Of is hij ook in de fantasie geschoten?
Hij is hier en daar echt in de fantasie geschoten. En dat is nog wel een studie waard om na te gaan waar hij dat nou precies doet en waar hij dat niet doet. Hij heeft het bijvoorbeeld over het Karthuizer klooster dat ooit in de middeleeuwen daar waar op Krailo, zeg maar, dat heeft hij hem ook een andere naam, dat heet Ravenhorst. Maar dan heeft hij het over het Karthuizer klooster. Nou, er is nooit op Lanens grondgebied een Karthuizer klooster geweest, voor zover wij weten. Nee. Daar gaat hij dus, je zou kunnen zeggen, in de fout. Maar aan de andere kant, het past uitstekend.
Maar goed,
in
al die dorpen zitten hier aan elkaar. Ik weet dat in Bussum hebben kloosters gestaan, nog steeds volgens mij. Dus misschien.
In algemene zin kun je niet zeggen dat hij de geschiedenis vervalst of zo.
Nee.
Nee, zeker niet. Maar in ieder geval, het is absoluut fascinerend. Even nog een paar locaties. Hè. Laren heet Aarlo. En de Koerswaard, het meertje in het centrum van het dorp, dat heet het Wolmeertje. Hmm. En het Zevenend, dat heet het Vierend. En het Sint-Janskerkhof heet de Sint-Thomasheuvel. Maar ik moet toch even iets voorlezen uit het boek, zodat je een gevoel krijgt voor de sfeer. Dat Zevenend, dat was een mindere buurt in het verleden. Dat is nu wel anders. De woningen kosten daar net zoveel als in de rest van Laren. Maar dat was een mindere buurt. Ik heb ooit het verhaal gehoord van een mevrouw die zei, ik heb een non meegemaakt en die zei, het meisje kwam van het zeven en die zei, jouw moeder is geen mevrouw. Op het Oostereind.
Ja, ze waren zo vroeger
ook
zo
aardig.
Wat betere mensen dan op het Zeveneind. Dat zeg ik niet voor niks, want nu komt er dus een citaat. Bij Van Moerkerken heet het Vierend. Hè? Hier komt het. Onder de verzakte, vochtige stulpen van het Vierend nestelde volk dat als stropers en houtdieven werd geducht. Toen nog geen houtvester woonde op de bouwvallige Kartuze, gingen deze lieden in stormende novembernachten hun winterbrand kappen in de bossen van de Ravenhorst. Soms ontmoetten zij daar de gezeten buren van Midden-Aarlo, dat is het Oostereind, de buurt rond het Wolmeertje, die als erfgerechtigden, dat zijn de erfgooiers bij Van Moerkerken, die als erfgerechtigden der Holtmarken, dat is het Gooi, het hout der oude kloostergoederen hun gemeen eigendom noemde. Het ging er dan ruig toe tussen de trotse boeren en het verloren volk van het Vierend. Er is eenmaal doodslag gepleegd, doch nooit werd de dader gevonden. Hedel, toen jong kapelaan, was machteloos tegen het duister geboefte. Ze kwamen niet ter biecht en uit hun woningen slopen zij bij zijn nadering weg, zodat de geestelijke met de zuchtende vrouwen alleen bleef. Wie liep er bij avond op de paden tussen die hutten die achter zwaar geboomte verscholen hoeven? Er brandde geen licht en geruchten gingen onder de dorpelingen van middernachtelijke duivelrijen op de driehoekige graspleintjes van het Vierend.
Kijk,
dus, nou, die non had eigenlijk wel een beetje gelijk.
Nou ja, misschien wel, Nico, misschien wel.
Even de afsluiting. Zijn er parallellen door jou bevonden in het boek waarvan je zegt, nou, als je het nog een keer leest, dat boek, het is eigenlijk actueel, ga het lezen?
Nee, echte parallellen met het heden heb je niet.
Nee,
dat is het probleem met geschiedenis vaak. Je kunt ervan leren, maar het vereist enig nadenken. Ja. Directe lessen, dus teksten die direct van toepassing zijn op de huidige situatie en waar het nieuwe college van BMW onmiddellijk iets aan heeft, die zijn er niet.
Nee, precies. Maar wel erg leuk verhaal. En het is erg in. Is het wel een boek wat je zegt, nou, pak het erbij, ondanks dat het misschien...
Zeker, en ja? Je kunt het ook op het web vinden.
Ja.
Dus het is geheel gratis op je schermpje te lezen.
Ja.
En ik beveel dat een ieder aan.
Ja, precies. Nou, het is altijd leuk om uit het Gooi te lezen. Ik ben toevallig vorige week, was ik even vakantie, had ik een boek uit het Gooi bij me van Brechtje Rebergen, weet je wel. Dus de dame die schrijft ook. Dat is zo grappig, dan rij je door je eigen dorp. Dus ik denk dat het best moeilijk is om al die vertalingen erbij te pakken van wat betekent nou de zeven of de vier. Hè?
Maar ja, goed. Je moet je mee laten slepen, maar dan kom je er wel in.
Nou, heel erg bedankt Teun voor deze geschiedenisles. Ja.